kerkraadslid voor u bent, voor ons en deugd.
En nu doet hij het wel, hè? Ja. Volgende week zondag, Deo voor Lente om 10:00, proponent Jonge Jan uit Waarder in plaats van dominee Blom. En om 6:30 dominee Molenaar uit Lunteren. De eerste collecte is voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de plaatselijke gemeente. En woensdag 27 september, zo de heren willen en u leven mag, koffie drinken voor ouderen vanaf 10:00 in de consistorie. U wordt daar hartelijk voor uitgenodigd. Volgende week zondag 1 oktober is de eerste collecte bestemd voor de hulp in Libië en Marokko, die gegeven wordt via ZOA, die daar werk verricht. En dan volgen er een paar voorbeden voor broeder Gommer. Hij moest worden opgenomen in het LMC te Leiden in verband met een ontstoken hartzak. Jij mag weer thuis zijn, maar de zorgen zijn niet weg. Broeder Tuilo mag weer thuis zijn na een longoperatie. Uitslagen volgen nog. Broeder Van Zijl heeft een MRI gehad in verband met rugklachten. Hij wordt doorverwezen naar de neurochirurg. Broeder Dirk-Jan Bunning. Bij hem is geen hernia geconstateerd. Wel waren er via de scan beschadigingen te zien die te maken hebben met een ernstig ongeluk uit het verleden. Op 19 september, jongsleden, is de moeder van broeder Neven overleden. De rouwdienst is op maandag 25 september om 12:00, waarna aansluitend de begrafenis. En er is ook voorbeden gevraagd voor dominee Blom, omdat hij niet meer in staat is voor te gaan, doordat zijn krachten afnemen. Laten we met deze dienst gaan beginnen. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit zal laten varen, los zal laten het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen Psalm 125. Psalm 125 en we zingen vers 1 en we zingen vers 2. 125, 1, hij zal nog wankelen, nog bezwijken. Dat wil zeggen, hij zal niet wankelen en ook niet bezwijken. Wie op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij, en zij natuurlijk ook, zal als Sions berg nooit wijken uit de standplaats. Wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. En we zingen ook het tweede. Gelijk het gebergte dat hoog gerezen op zalen ligt gespreid. Zo is in eeuwigheid de Heere rondom hen die hem vrezen. Rondom zijn volk, welk hij wil hoeden voor tegenspoeden. 25, 1 en 2. We luisteren eerbiedig naar Gods heilige wet. En daarna zingen we Psalm 95, het vierde vers. En het vijfde, de schoolpsalm heb ik begrepen. 4 en 5 van Psalm 95. Toen sprak God. En nu trouwens ook. Al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet oneerbiedig gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Dat betekent helemaal voor God bestemd, aan hem wijd. Dan zult gij geen werk doen. Nog gij, nog uw zoon, herstel, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren. Het huis van uw naaste, gij zult niet begeren. De vrouw van uw naaste. En ook niet zijn dienstknecht. En ook niet zijn dienstmaagd. En ook niet zijn os. En ook niet zijn ezel. En ook niet iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk dat zag, weken ze terug en stonden van ver. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen. Maar dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. Amen. We lezen 1 Petrus 5. En als het God behaagt om mij te helpen, dan leg ik u het 10e vers uit en het 11e, 10 en 11. Maar die staan in een bepaald verband, dat zal duidelijk zijn. De slotwoorden dus van de brief van de apostel Petrus aan de gemeenten in wat wij nu zouden noemen Turkije. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig deel in de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, niet gedwongen, maar gewillig, niet om vuil gewin, om er beter van te worden, maar met een volvaardig gemoed. En ook niet als heerschappijvoerende over het erfdeel van de Heere, maar als voorbeelden van de kudde geworden zijnde. En als de overste herder, dat is de Heere Jezus op de jongste dag, verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En dan gaat hij de jongeren aanspreken, desgelijks, eveneens jullie jongeren, wees de oude onderdanig en wees alle elkaar onderdanig. Wees met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waak, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een prissende, brullende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Den welke, dat slaat terug op de duivel, dus ik zou vertalen, wedersta hen, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. En dan komen de tekstwoorden voor vanmorgen, de God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde, die God dus, volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, dit zijn waarschijnlijk de woorden die Petrus zelf schreef aan het eind van de brief. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinig woorden geschreven. Vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade God in welke gij staat. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Groet elkaar met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Laten we de Heere eerbiedig bidden om de onmisbare werking van zijn Heilige Geest vanmorgen in mij en in u, en in u die thuis meekijkt en luistert. Laat ons bidden. Getrouwe God, dank u wel voor de onuitsprekelijke barmhartigheid van u over ons, dat u ons hier gebracht hebt en dat u ons al hebt voorgehouden wie u bent en blijft en ook hoe u ons wilt hebben, toen wij uw heilige wet, voorschrift, hoorden. En wij moeten nu eerlijk belijden dat we de afgelopen week wel 1000 keer van afgeweken zijn. Wat zijn er een tijden geweest dat ik u niet lief gehad heb boven alles. En dat ik mijn naaste ook niet lief gehad heb als u. Dus heren, dan is het een nog grotere wonder en goed, nog grotere goedheid dat u desondanks ons nog hier brengt. En dat onze naam niet hoefde worden afgelezen als een overledene. Doe ons dat beseffen, heren, dat wij hier niet vanzelfsprekend zitten. Dat uw grote goedheid en genade en barmhartigheid is. Dat u erop uit bent, nog steeds, dat wij ons met ziel, lichaam, voor de tijd en voor de eeuwigheid, aan u overgeven. Uw eigendom worden of zijn, trouwens telkens overgeven. Ook vandaag weer. En wees gij dan Heere, Kyrios. Die de dienst uitmaakt. Bewerk vandaag door deze prediking dat het daartoe komt, voor het eerst of opnieuw, ons restloos overgeven aan u en straks naar huis gaan in verwondering en het uitzingen. Uw wil geschieden. Wat wilt u dat ik doen zal? Maak die wil aan ons bekend. Telkens weer. Open uw woord. Dierbare belofte. Voor mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Die in strijd gewikkeld zijn met de duivel. Breng het vanmorgen daar waar het zijn moet. Alsjeblieft. Kom erin mee. Geef aandacht en eerbied. Help in spreken, help in luisteren. Dat er niemand zijn die in slaap valt. Of die van wie de gedachten overal maar heen zwerven. Doe ons luisteren in het licht van de jongste dag waarop u terugkomt op deze preek, zowel voor mij als voor deze gemeente. Breid dan uw koninkrijk uit en verbreek de werken van de duivel waartoe u ook gekomen bent, Heere Jezus. Er zijn veel namen voorgelezen. Ik hoef ze u niet nog een keer te noemen. U kent ze. Met lichamelijke zorgen, klachten, pijnen. Heren, we leggen ze allemaal voor u neer. Almachtige dokter. Jezus. Ouderwets medicijnmeester. Geen kwaal of u weet er raad mee. Leg uw helende handen aan hen als u dat believen kan. En als het u belieft dat de kwaal blijft, laat dan alle dingen medewerken ten goede. Om uw naams wil gedenk ook broeder Neven, die in rouw is door het overlijden van moeder, sterk als de dag er is van de begrafenis. En wil door dit sterven heen genade verheerlijken. De roepstem heilige. Zegen dominee Blom van wie de krachten afnemen. Heb dank voor de geslaagde burendag gisteren. Wil genadig verhoren. Om Christus wil. Amen. We gaan Psalm 56 zingen. 1. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Deze brieflezers, die werden vervolgd, hebben we al eens eerder gehoord. En die werden bedreigd. En in het verband daarvan zingen we die psalmen trouwens. Het geldt allen die natuurlijk lijden moeten. 1 en 2, maar word ik ooit met bange vrees beladen, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. En tenslotte het 5e, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, dat is de belofte van vanmorgen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 1, 2, 5 van 56.
Heb ik het goed dat die broeder uit het buitenland komt? Welke taal?
Engels. Goed. 1 Petrus 5, de versen 10 en 11. Het is natuurlijk jammer dat ik niet al die voorafgaande versen met u heb kunnen bepreken, behandelen. Maar ja, ik was aan vers 10 gekomen inmiddels. En dat is ook weer Gods leiding. Maar dat heeft alles te maken met het einde van de brief en het verband van de tekst. Dat zal duidelijk zijn. Deze brieflezers werden vervolgd, met de dood bedreigd. Denk maar aan de geschiedenis die je recent in het Reformatorisch Dagblad kon lezen. Hoe in Pakistan, gisteren ook weer een artikel met Van Iftrik, hoeveel kerken, huizen daar zijn platgebrand, omdat christenen werden beschuldigd van blasfemie. Ze zouden bladzijden uit de Koran hebben gescheurd. Dat doen ze niet, want ze weten gewoon dan is de beer los. Maar dat is dan een manier om weer van die christenen af te komen. Nou, zoiets moet u zich voorstellen. De duivel, zegt hij in het voorgaande vers, die gaat rond als een brullende leeuw. Nee, niet dat altijd zo hoorbaar is. Kijk, in Pakistan gaat hij rond als een brullende leeuw. Gaat hij tekeer? Nederland, hoor je dat gebrul iets minder. Maar denk erom dat hij in Nederland rondgaat. Door allerlei dwalingen in de kerk. Ik werd vorige week gebeld door een broeder uit de naburige gemeente. Hij zegt, wil u eens luisteren? Ik noem geen namen, daar hebben we niks aan. En daar was iemand voorgegaan, die leerde vanaf de kansel, en ik ken die persoon, zeer geleerde man, die leerde al verzoening. Dat wil zeggen, uiteindelijk worden alle mensen toch een keer met God verzoend. Die man zei, ik vertrouw het niet, wil u eens luisteren? Op een, ik zou zeggen gereformeerde kansel. Ik wist niet wat ik hoorde. Dan komt hij op zijn sokken, de duivel. Dan hoor je hem niet zo. In Afghanistan of Pakistan komt hij op zijn klompen, zou ik zo vroeger zeggen. Dan hoor je hem. Dan gaat hij tekeer. Die mensen weten dat. Hier doet hij het op een heel andere manier. Gisteren was hij ook weer bezig. Meneer Jetten zegt, instanties die zich kritisch uitlaten over levensbeëindiging en LHBTIQ, et cetera, worden voortaan niet meer gesubsidieerd. Moet u niet overheen lezen, klein regeltje, maar dit is er aan de hand. Er ligt bij de Verenigde Naties een rapport waarin voorstellen worden gedaan om, als u niet meegaat in het LHBTIQ-denken, dus een heel concreet voorbeeld, hier heb je het Driesta-college, daar komt een meisje bij de teamleider, en dat meisje zegt, ze heet Hanna, ze zegt, morgen meneer, ben ik Hans, en geen Hanna meer. 16 jaar. En als die teamleider zegt, ja, ho eens even, dan begaat hij een misdrijf. Nu nog niet. Ik denk over 5 jaar een misdrijf. Ze stapt naar de rechter en ze zegt, die meneer accepteert het niet. Of mijn vader accepteert het niet. Dan begaat die vader dat een misdrijf. Dat plan ligt bij de Verenigde Naties. En dat wordt grif door alle landen. Nou ja, alle landen, moslimlanden, Malawi, zullen het nog niet ondertekenen. Tot onze beschaming. Maar ons kabinet staat al in de startblokken om te zeggen. Handtekening. Zij erop bedacht zijn. Je bent nog jong. Verkering, fijn. Maar je hoopt vader te worden, moeder te worden. Stel voor, 20 jaar verder. Is dit jouw probleem? Heb het toch door. Heb het toch door. Zo gaat u tekeer. En dan redt u het echt niet. Met het feit dat u hier zit. Lijn is gedaan hebt. Dan zul je door het levend geloof dagelijks uit de Heere Jezus Christus moeten leven. Anders ga je voor de bijl. Aan die mensen schrijft hij. Die mens schrijft hij. Die de duivel op de korrel neemt. En die niet weten of dat wanneer ze straks hier het kerkgebouw uitgaan. Niet door een woedende menigte worden aangevallen. Jongeren, jongens, meiden, meiden, jongens. Steek daar nou je tijd eens in. Om zeker te zijn van je aandeel aan Christus. Want dan komt wat komen. Anders hopeloze zaken. Aan het eind van die brief komt hij nu. En wat doet hij dan? Dan doet hij 2 dingen... Hij schetst het ultieme kwaad, het kwaad op zijn hoogst. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. En daar tegenover plaatst hij nu in vers 10 en 11. De oneindige barmhartigheid en trouw en waarheid van God. Ik moest denken aan Bunyan's heilige oorlog. Aan het eind, dan loopt de strijd op. Het lijkt erop. Op dat diabolus toch nog de stad zal houden. En dan verschijnt prins Emmanuel. Vanmiddag maar eens voorlezen aan je kinderen. En dan verschijnt prins Emmanuel in het veld. En behaalt de eindoverwinning. Dus dat is het hier. Hier vat hij aan het eind van zijn brief nog even heel kernachtig samen. Dit is het kwaad. In deze strijd zijn jullie gewikkeld, broeders en zusters. Wint ik geen doekjes om. Maar. De God nu. Aller genade. En luisteren. Vanmorgen. Net als deze brieflezers. Hè, het gevaar is er nog niet zo heftig als. Als hier en als in Pakistan. Maar als ik mij niet bedrieg. Dan denk ik dat dat. Niet lang meer duurt. Professor Kinne ging onlangs, een geacht wetenschapper, een man die de tijd weet te duiden, niet bepaald nog een reformatorische christen, die zei tegen een grote groep jongeren, over 10 jaar, zegt hij, is het bezit van dit boek, dat is voor jullie, zegt hij, zo'n bijzonder boek, hè, maar over 10 jaar, zegt hij, is het bezit van dit boek een strafbaar feit. Nou is Kinne geen professor, maar neem die signalen ter harte. En probeer in die komende 10 jaar. Geworteld te worden in Christus en het woord. Dan hou je het vol. Anders verloren zaken. Nou. Zelfde gevaren. Die dreigen. Nu. En dan nog even de brieflezers. Want dat is van groot belang. Hè? De brief is geschreven, hoofdstuk 1, vers 1. 4, tot en met 4. Vreemdelingen zijn het. Dus ze waren net als de christenen in Pakistan. Die zijn vreemdeling in hun eigen dorp. Nou, dat betekent hier vreemdeling. Maar, zegt hij in vers 2. Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. En wedergeboren tot een levende hoop. En dat zegt hij nog een paar keer in de loop van de brief. Wie ze in Christus zijn. Dat is de eerste. Dus luister, hè, aan wie is die brief gericht? En het tweede wat ik nog even wil zeggen. Oh ja, vers 5, vers 10. Sommigen lezen het als een gebed. Die lezen het als, zoals het hier staat, volmaken. Hè? Dus mogen God u volmaken, dan is het een soort smeekbede. Maar toch, ik denk eerder dat we op grond van het Grieks moeten zeggen, het is zal volmaken, zal bevestigen, zal versterken. Al blijft dat andere ook mogelijk. Ik probeer ze straks allebei te benoemen. Als een belofte, zo behandel ik de tekst eerst. Maar ook een belofte is ook een pleitgrond om in het gebed mee tot de Heere de toevlucht te nemen. Dus ga vanmorgen om Gods beloften aan deze brieflezers. Toen en nu. Ik ken u niet, maar ik hoop dat u zegt, ik voel mij hier direct bij aangesproken, want ik bevind mij ook in die geestelijke strijd met de vorst der duisternis. He, met de duivel. Want dat moet u zijn. He, dat is per definitie de praktijk van elke christen. Als u niet in gevecht gewikkeld bent met de duivel, ja, dan vrees ik wel voor u. Als u op goede voet staat met hem, als hij u niet lastig valt, dan ben ik bang dat u geen gevaar voor hem vormt. Een naamchristen vormt geen gevaar voor de duivel, al zit hij hier 6 keer in de week. Maar een levende christen, die dagelijks aan de troon van de genade hangt. En die in de praktijk van het leven het in deze maatschappij voor God opneemt. Ja, pas op. Pas op. Dag en nacht. En voor die heeft hij die belofte. En dan zal iemand zeggen, oh, dan had ik vanmorgen wel thuis kunnen blijven. Nee, zo zit het niet. Ik heb voor iedereen een woord. Trouwens, God heeft voor iedereen een woord. Wat is een belofte? Dat heb ik maar bij Gray gehaald. Hè. U kent dat boekje van Andrew Gray. Grote en dierbare beloften. En anders maar kopen. Hè. €6 heb u het ding. Tweedehands exemplaar. Gray schrijft, een belofte is een heerlijke ontdekking. Een geweldige ontdekking. Ontdekking. Hè. Dan wordt iets wat bedekt was, wordt ontdekt. Als de burgemeester een monument onthult, dan gaat het doek eraf en dan zie je het. Een geweldige ontdekking van Gods welbehagen in zondaars. Dat is het eerste. Dus een belofte is een ontdekking van Gods welbehagen in zondaars. En gelijktijdig een voornemen, een verplichting, om aan die zondaar een bepaald goed te schenken. Tijdelijk, geestelijk. Of een bepaald kwaad van hem of haar te weren. Heel eenvoudig. Paulus op weg naar Rome. Geweldige storm, alles overboord. Paulus, vrees niet. Want je moet voor de keizer getuigen. Een geweldige ontdekking. Van Gods welbehagen in Paulus. En tevens een voornemen om hem voor de keizer neer te zetten. Abraham als Lot weer afscheid van hem neemt. Nadat hij hem gered heeft. Hè? Hij heeft hem gered uit 5 koningen. Van 5 koningen. En wat zegt Lot? Gegroet. Oom. Gegroet. Dan gaan we naar Sodom toe. Blijft alleen achter. En dan staat er, vrees niet Abraham, want ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Kijk, dat is nou een belofte. Dat is een belofte. Die man is eenzaam. Ik denk dat hij bang is voor de wraak van die koningen. Vrees niet. Nou, dat is nou een heerlijke ontdekking. Van Gods gunst ten opzichte van mij. En tevens de bekendmaking van zijn wil aan mij. Nee, het lijkt in Pakistan En het lijkt in deze gemeente dat de duivel het laatste woord heeft. He, want als je het nou, je hebt het verslag gisteren kunnen lezen, anders lees het nog maar, je mag het wel 3 keer lezen. En wat daar geschreven wordt over die kerken en die gemeenten. He, plat gebrand. En dan lijkt het wel, en daar zaten zij ook mee. Zij dachten, nou zijn we overgegaan uit het heidendom tot het geloof in de Heer Jezus. Zo iemand kan hier zomaar zitten. Dat hij zegt, ik heb met een waarachtig geloof mezelf nou aan de Heer Jezus overgegeven. Om hem eeuwig te dienen. En nou wordt mijn vrouw ziek. En we blijven kinderloos. Problemen op mijn werk. Enzovoorts. Ja, mooi. Een gunstig teken. Zei ik net. Als je door je handel en wandel als kind van God in Gouda of Rotterdam, gewoon door de handel en wandel, irritatie oproept. En dat kan heel ver gaan. Hoor. Kan heel ver gaan. Papa, mama, zei ons kind, u bent niet meer welkom. Tegen mijn vrouw en mij. Vanwege uw andere levensstijl. Hebben ze bijna 5 jaar niet meer gezien. Ik doe niet dramatisch. Dat zijn de consequenties. Als u God gaat vrezen, is het gebeurd met de verdraagzaamheid. Alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Zo eenvoudig is het. Hoef je niet te zoeken. Hoef je niet op aan te sturen. Hebben wij ook niet gedaan. Ik heb er altijd mijn mond gehouden als ik er was. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Dit is het laatste woord. Niet dat gebral en dat gebrul. In Den Haag. Of in New York. Bij de Verenigde Naties. Maar dit kind van God in de strijd van het leven. De God nu aller genade. Maar, zo mag je het ook vertalen. Maar nu, de God van alle genade. Kijk, de duivel kan nog even brullen en brallen en tekeer gaan. Maar nog even. En Christus verschijnt op de wolken van de hemel. Even, ik bedoel, ik bepaal geen tijd, dat snapt u wel. En dat is een dag, zegt Guido de Bre. Die moest ook lijden, die werd ook op de brandstapel terechtgesteld. En dat is een dag, zegt de Bre in artikel 37, die wij verwachten met groot verlangen. Zeg het nu maar. Verlang je meer naar die dag dan naar je huwelijk? Daar verlang ik naar, zegt de Bre. Naar die dag. En dan stopt het gebrul van de duivel. Dan wordt het eeuwig stil beneden. Eeuwig stil. Zijn mond stopt. Verdwijnt hij voor eeuwig in de poel die brandt van vuur en zilver. En God doet de tekst van erop. En dan begint het boven te zingen. Eeuwig. Van Gods goedertieren heen. Al zijn ze hier in stukken geslagen. Verbrand. Vervolgd. Dat is het toekomstperspectief voor mij. En voor u hoop ik. Nou, zullen we daar dan niet een poosje voor lijden? Voor zo'n zaligheid? Als wij weinig te lijden hebben, laten wij ons dan eens goed afvragen of wij wel lichtende lichten zijn. Een stad op een berg.
Een getuige van Christus. U zult mijn getuige zijn. Dat is de opdracht.
Maar God, hij is de God van alle genaden. Ik vind het heel mooi. In de Griekse Bijbel staat lijden in vers 9. Hetzelfde lijden. Daar staat in het meervoud. Er staat eigenlijk dezelfde lijdens. Kennen wij niet in het Nederlands. Maar staat in het Grieks meervoud. En nou staat er net alsof, nou lees ik. Hij is de God ook van alle genadens. Dat is natuurlijk maar één genade. Dat weet ik wel. Maar van alle genadens. Het is de God, Romeinen 8. Die ons tevoren gekend heeft. Die ons tevoren verordineerd heeft. Uitverkoren. Hoofdstuk 1, vers 2. Die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die ons gerechtvaardigd heeft. Voor onschuldig verklaard en houdt. Door de toerekening van de gerechtigheid van Christus. En die ons geheiligd heeft. En die ons verheerlijken zal. Lees Romeinen 8. Al die genadens. En daar zit de genade in van volharding. En van aanhouden in het gebed. De genade van het lijden verdragen. Afsterven aan alles hier beneden. Vult u maar in. Zo net als er. Zoals er veel lijdens zijn. Zo is hij de God van zoveel genaden. En die God, lees mee, die heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Opvallend, hè? Hij begint zijn brief in hoofdstuk 1. Jullie zijn geroepen tot een eeuwige erfenis. Die ligt voor jullie bereid. Jullie worden voor de erfenis bewaard en de erfenis wordt bewaard voor jullie. Ja, dus hij zet er meteen mee in met het geweldige geluk waarin ze delen. En dan komen al die, dat tussenstuk over ja, onschuldig lijden en dan verdragen. En daarin de Heere volgen en het als een voorrecht beschouwen. En dan aan het eind komt hij er weer op terug, bekende manier van schrijven. En dan zegt hij het weer. Jullie zijn geroepen. Kijk, dat heb ik zo nodig. Als de wereld allerlei kwaad over mij uitspreekt. Kijk, wat heb ik als ik in Pakistan een christen ben? Als ik dit niet weet. Als ik niet weet dat ik geroepen ben tot een eeuwige, onuitsprekelijke heerlijkheid. Dan hou ik het toch niet vol. Dan haak ik af. En dan keer ik terug tot de islam of in India. Tot het boeddhisme of het hindoeïsme. Dan geef ik het op. Als ik dit nou weet, hè. Dat ik geroepen ben. Want dat weet. Ja, weet u toch. Dat weet u toch. Geroepen. Wat is roeping? Roepen. Nou, ik heb maar weer wat gehaald bij een ander. De Westminster Catechism. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is een roepen. Dat is een roeping. Het werk van de Heilige Geest, waardoor hij ons overtuigt van onze zonde en ellende, dat is één. Ons verstand verlicht in de kennis van Christus. Onze wil vernieuwt en ons overtuigt en in staat stelt om de Heere Jezus Christus door het geloof te omhelzen. Dat is roepen. Dat is roepen. Dan hoor je. Jullie hebben dat toch gehoord, zegt hij. Door de prediking van Paulus of van Silas. Of van Timotheus, die daar allemaal gepreekt hebben. Petrus is er. We weten niet of Petrus daar zelf ook geweest is. Maar dat hebben jullie gehoord. Toen kwam Paulus daar bij jullie in die stad. Op de markt. En die zei dat die dienst van jullie, die afgoden, dat is niks. Helemaal niks. Maar je moet geloven in de levende God en in Jezus Christus zijn Zoon, anders ga je verloren. Dat was de prediking van Paulus. En toen kwam Gods geest erin mee. En ze ontdekten dat ze ernaast zaten en verloren waren en zondaars waren en gered moesten worden. En ze hebben de toevlucht genomen door het geloof tot de Heer Jezus. En hem aangenomen zoals die in het evangelie door Paulus, Silas enzovoorts om niet werd aangeboden. Dat is gebeurd. Maar dat is gebleken in hun leven. Die mensen die, dat is bekering, dat is 180 graden om. Weet je toch? Jij bent geroepen. Uit die duisternis, dat weet je toch? Nou moet je zwaar lijden, hè? Maar volhard er nou een poosje in. Want die genadegiften van God en die roeping zijn onberouwelijk, ouderwets woord. Daar krijgt God geen spijt van. Staat er ergens in de Bijbel. Wel is wat, hè? De genadegiften Gods. Vergeving van zonde, verzoening met God. Kennen van Christus. Gemeenschap met de Heer. Die ik net opnoemde. Rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking. Dat heeft God aan jullie gegeven, brieflezers. En die zijn, die genadegiften en die roeping uit de duisternis tot hem. Daar komt God nooit meer op terug. Ik hoop dat jullie samen lang en gelukkig zijn. Maar recent was er nog een familielid waar de man van weg moest. En het huwelijk. En die hebben het ook gedaan. En die hebben ja gezegd tegen elkaar. 25, 30 jaar geleden. Ik was erbij. Maar ze hebben geen ja gehouden. Maar zo is het niet met God. Als God die genade geeft in uw leven verheerlijkt, komt die nooit meer op terug. Dat huwelijk, die relatie met Christus, wordt in der eeuwigheid niet verbroken. Hier scheiden mensen soms nog wel eens. Na 50 jaar huwelijk, las ik. Dan zijn ze op elkaar uitgekeken, heet het dan. Vreselijk. Vreselijk. Ik kan het niet begrijpen, maar het schijnt te gebeuren. Geroepen hebbende tot zijn eeuwige heerlijkheid. Daar kan ik maar wat van stamelen. Wat is dat? Dat staat er, hè? Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. In het Grieks staat er een woord, doxa. Dat woord, als het de vertaling is van de Hebreeuwse Bijbel, het woord doxa, dan is het vaak, dan wordt het gebruikt, voor die geweldige verschijning van God op de Sinaï. Of bij het roepingsvisioen van Jesaja. Dan ziet Jesaja God in zijn, ja, wat wij dan doxa noemen in het Grieks, op zijn troon. Dat is niet te beschrijven. Ezechia zag hem ook, toen hij de tempel verliet. Nou, daar wordt het woord voor gebruikt. Dus God zoals hij zich in zijn majesteit en heiligheid en onuitsprekelijke glans iets van openbaart aan mensen. Maar nou is het in Heer, in Christus, hè? Tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus. Dus die geweldige doxa, ik neem dat woord maar omdat ik gewoon geen, ik kan het niet Nederlands zeggen. Dat is Christus, dat is in Christus. Hè? Laat ik het maar eenvoudig zeggen. U bent geroepen uit de duisternis tot die gemeenschap met Christus. Dan hebt u momenten in uw leven dat u iets van die onuitsprekelijke heerlijkheid van Christus ziet. Ik bedoel geen visioenen of iets dergelijks, bedoel ik niet. Maar dan krijgt de Heere Jezus zo'n onuitsprekelijke waarde voor je, dat die vrouw een keer tegen de man zei, ik heb het wel gemerkt, zegt ze. Want, zegt ze, ik kwam op de tweede plek, dat merkte ik. Ja, precies. Kom je op de tweede plek. Want die man, die vrouw, daar wordt Christus, daar ziet hij
alles wat aan de Heer Jezus is. En dan is dat nog maar door het geloof. En toch door het geloof is het een volle heerlijkheid. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Paulus. Ja, Paulus, moet je me eens uitleggen. Je staat hier met beide benen in de modder, plat gezegd. En toch zegt hij, zie ik hem. Ja, het geloof zit hem. En die aanblik, die is zo hartinnemend. Dat trekken gaat. Dat trekt. Nou, dus die heerlijkheid, dat is straks op de jongste dag de volle openbaring van de Heer Jezus Christus. Als die verschijnt op de wolken van de hemel. En als die tegen de schapen zal zeggen, tegen deze brieflezers. En nu, hè, ik hoop dat er hier ook zitten. Tegen deze lijdende brieflezers. Kom in, kom in. En beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Waar God in Christus alles zal zijn in alle en dat voor eeuwig. Het wordt wel genoemd de eeuwige bruiloft van het Lam. Ik heb er geen woorden voor. Vergeef het me dat ik het niet kan zeggen. Maar dat is niet, daar moet u niet van opkijken. Als u uw vrouw of uw man hartelijk lief hebt, kunt u ook niet uitleggen. Dat is mooi van liefde, dat hoef je niet uit te leggen. Dat beleef en dat beoefen je. Het is die heerlijkheid. Dan zullen we eeuwig bij de Heere wezen. En ze begonnen vrolijk te zijn, staat er, als die bruiloft, als dat feest begint met die verloren zoon. Ze begonnen vrolijk te zijn. En er staat niet bij, na 6 miljard eeuwen stopten ze ermee, of stoppen ze ermee. Staat er niet. Ik zou Henoch wel eens willen vragen, jij niet? Henoch, die is er al lang, hè, met lichaam. Henoch, zou je er ons iets van kunnen zeggen? Misschien moet hij wel zeggen, ik weet het ook niet. Het is niet te zeggen. In Christus Jezus. Dan gaan we verder met de tekst. Nadat wij een weinig, een beetje staat er, tijd staat er niet in de grondtekst, zullen geleden hebben. Nou, dat kan twee dingen betekenen. Dat kan betekenen, dat lijden is toch eigenlijk maar gering. Als we het vergelijken met het lijden van Christus. Dat is één. Hij wil zeggen, we moeten het lijden. Hij wil het relativeren. In de brief kun je lezen dat hij er heel nauw bij betrokken is. Want hij weet wat lijden is. Hij doet er niet makkelijk over. Maar aan de andere kant zegt die broeders, zusters, daar in Pontus Galatië. Als je nou jullie lijden is zet naast het lijden van de Heer Jezus. Aha. Dan is het toch maar een beetje. Tweede, zo kan je het ook lezen. Weinig kan ook betekenen korte tijd. Nou, hè, je komt met je 20ste tot dat geloof in Christus en het lijden begint. Dat begint meteen. Je krijgt direct tegen die niet aan je kant staan. En je wordt 80, moet je 60 jaar lijden. Wat is dat dan? In het licht van die eeuwige heerlijkheid. Waar hebben we het dan over? Zou je haast zeggen. Begrijp me goed, ik zeg dat niet makkelijk. Want als ik die beelden zie bij Open Doors of Ondergrondse Kerk, dan vrees ik, zou ik wel staande blijven. Dus dat is het, hè. En vergelijk het eens met het lijden van de verdoemden in de hel. Zo zou je het misschien ook nog kunnen interpreteren. Wat is dat voor een lijden? Waar geen enkel perspectief meer is. En wat een eeuwig, eeuwig, eeuwig lijden is. En dan zegt hij erbij, een weinig tijd geleden hebbend, staat er in de Griekse tekst. Hebbend. Er komt een eind aan. Het is een verdrukking, zegt de Heere tegen een van de gemeenten in de Openbaring van Johannes. Het is een verdrukking van 10 dagen. Hij zegt niet eens 10 jaren. Hij bedoelt dagen. 10. Nou,
En dan zijn er, dit zijn misschien al, misschien zijn ze al wel een, leiden ze misschien al een jaar of 10 of 20. Met andere woorden, het grootste deel broeders, zusters zit er misschien al wel op. Bemoedigen. Een weinig tijds geleden hebbend. En dan komt het. Er staat er in onze Statenvertaling dezelfde. Je mag ook vertalen met hij. Deze. Die. Welke? Wel die God aller genade. En het woord laat zien dat alle nadruk erop valt. Hij. Hij. Die jullie geroepen heeft, verkoren heeft, wedergeboren heeft. De beërfenis heeft toegezegd, hoofdstuk 1. Die. Waarvan ik jullie zo vaak gezegd heb, en Paulus en Silas ook. Dat hij een God is die woord houdt, die trouw houdt. Op wie je aan kunt, die zijn belofte nakomt. Dezelfde zal. Ik kies voor zal. Ik kies voor een beloftevorm. De meest recentere vertalingen en zo, betrouwbare vertalingen bedoel ik dan, die vertalen het ook in een beloftevorm. Maar je weet het, hè? De grondtekst laat ook een gebed toe. Hè? Dus de Heer zal je volmaken, dat zegt hij je nu vanmorgen aan, kind van God in die geestelijke strijd. Maar met de bedoeling dat je straks naar huis gaat, je knieën buigt en die belofte aangrijpt om erop te pleiten. Want beloften worden aan u gedaan met de bedoeling dat je ze als een pleitgrond gebruikt bij God. Nou, meneer Boer zegt van de 12 artikelen, heel mooi. Hij zegt, gauw daar gestaan vroeger, dus misschien de ouderen hem nog kennen. Geboer, hij zegt, er zijn 12 touwen, zegt hij, die hangen door het dak van de kerk naar beneden. Voor een arme zondaar. Om er zich aan vast te klemmen. Dat is de bedoeling. Dus dan mag u ermee naar huis gaan. En dan mag u de Bijbel pakken. En dan zegt u, Heere, u hebt het vanmorgen aan mij beloofd. Dat u mij zult volmaken, versterken, funderen. Hier staat het. Doe dan. Zoals u gesproken hebt. Dat is geloof. Dan gaat die jongen naar huis en dat meisje. Dan gaat die man naar huis. Die gaat op de knieën. En die legt de vinger bij het voorhoofd. Ja. Ja. Want die zegt, ja, deze belofte van voor leidende kerk en mensen in de strijd, wedergeboren, mezelf voor tijd en eeuwigheid aan de Heer Jezus overgegeven. Dat kan ik niet zeggen. Van die grote verandering in mijn leven, van dat wonder. Nou, toen zei ik toch net, dan moet u niet denken, wat doe ik dan hier vanmorgen? Want die beloften zijn voor deze brieflezers en de huidige brieflezers. Die in die strijd gewikkeld zijn. Nou, maar u hebt ook een belofte. Allemaal aan uw voorhoofd verzegeld. Verzegeld! En dan gaat die vrouw naar huis en dat meisje. En die gaat de knieën buigen. En die zegt, Heere, nou staat dit hier. En die belofte hebben u hier verzegeld. Dat doet u toch? U legt toch dagelijks uw hand aan uw voorhoofd. En dat houdt u God toch voor? Daar wijst u hem toch op? Verzegelt ons God de Vader dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. Verzekert ons de Heilige Geest dat hij ons toe-eigent wat we in Christus hebben. 3 verzegelde beloften. Daar ben je toch mee werkzaam. Die liggen toch niet ergens te verroesten. Of in de vrieskist. Maar daar zijn ze voor. Dat is de grote zonde. Dat iemand geen gebruik maakt van de belofte van God. Dat is het ergste wat er is. Dat was de grote zonde van Israël in de woestijn. Hun was het land beloofd. Eén en andermaal. En ze komen aan de grenzen. En die 10 zeggen, dat kan je vergeten. God heeft ons voor de gek gehouden. We komen er nooit. Woedende volken wachten ons op. En wat zegt het volk? Hopeloze zaak, zeggen ze. Daar zijn we nou voor uit Egypte getrokken om hier te sterven. Zo'n God hebben we nou. Zo'n leugenaar is hij. Ja, dat gebeurt daar. Zo vreemd, dat is nou geen gebruik maken van de belofte. En dan zegt de Heer, het hoeft niet meer. Hoeft niet meer. Dat doe je nou al jaren dag. Terug, zegt hij, de woestijn in. En daar sterf je maar. 40 jaar lang. Kijk je. Begrijp je. Oh, er is geen groter kwaad. Dan niet werkzaam te zijn dagelijks met de belofte van God. Nou. Een paar dingen over die belofte. Ik kan niet alles, dat zie ik wel. Zal volmaken, bevestigen, versterken en funderen. Het zijn allemaal beelden uit de bouwwereld. Dat had je al eerder gedaan in een van hoofdstuk 3. Praat hij ook over. Nou, hoofdstuk 2. De brief maar eens lezen vanmiddag. Het is een klein briefje, 100 versen. Gewoon eens even doorlezen. Kanttekeningen erbij, dan komt het allemaal nog in een beter licht te staan. Maar het heeft te maken met een bouwwerk. Het eerste woord betekent de bouw afmaken. Afmaken. Je hebt wel eens een bouw die wordt niet afgemaakt. Dan om een of andere reden. En dan is die klaar. Maar dit is één. God zal het goede werk dat hij in u aangevochten kind in de strijd van het leven. Dat hij begonnen is, dat zal hij afmaken. Dat is het eerste. Daar kan je wel eens voor vrezen, hè. Daar kan je wel eens voor vrezen. Of God het wel zal afronden. God dat het wel. Maar of het wel het werk van God is. Dat niet halverwege staakt. En het tweede werk. Dat tweede woord wil zeggen. Bevestigen. Vastmaken. Ze doet vast in. Het is het beeld van een paal. Een stok die je plaatst naast een plant. Dat is bonen. Snijbonen. Die groeien langs een stok, anders dan komt er niks van. Hij die stok weg, ligt de hele boel op de grond. Wijnstokken. Dat zie je nog in landen waar dat is. Die zetten ze in het begin. En bomen in de Betuwe waar wij woonden. Nieuwe, jonge bomen zetten ze. Eerst de paal. Of de boom. En dan de paal ernaast. En netjes eromheen. Dan gaat die. Dat is het tweede. Dus, lieve broeders, zusters. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Je valt nooit meer om. Je zult volharden tot het einde. Derde woord. Versterken. Versterken. Dat is kracht geven. En heeft alles te maken met voortbewegen. Dus om te volharden. En het laatste woord. Funderen. Nou, dat hoef ik hier in deze streken niet uit te leggen. Als er een huis gebouwd wordt. Dan wordt er worden palen in de grond geslagen. Flink diep tot op het zand en daar komt een fundering op. Hè? Betonijzer en beton, een bekisting. En daar gaat het huis op. Hè? Dus dat zal de Heer jullie doen met jullie. Hij zal jullie op dat fundament, en dat fundament is Christus. Ik kan het helaas allemaal niet meer zeggen. Een mooie tekst bijvoorbeeld. Want niemand kan een ander fundament leggen dan het gelegd is. Het welk is Jezus Christus. Nog een tekst. Het vaste fundament van God staat. Hebben dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. Dat is het fundament. Het fundament is Christus. Het fundament is de eeuwige verkiezing. Waar God nooit meer op terugkomt. En dat zal God doen. Dus te midden van al die stormen. En te midden van je verbrande huizen en je verbrande kerken. En kinderen en familieleden die je uitleveren en die je haten. En de wereld en de kerk en vul maar op. Maar te midden daarvan,
zal ik wat ik begonnen ben afronden. Daarom zongen wij 125. Die op den Heere bouwt. Die zal niet wankelen. En die zal niet feilen. Die komt niet om. Wat een prachtige. Ik wou dierbaar gebruiken, maar mijn vrouw zegt vanmorgen, let erop dat je geen ouderwetse woorden gebruikt. Dus ik doe het maar niet. Geweldige beloften. Wat een geweldige beloften. Die de Heere hier doet. Aan deze brieflezers. Op de puinhopen misschien wel van hun kerk en van hun huis. Want je werd uitgestoten uit de maatschappij. Als je zilversmid was, kwam niemand bij je nog wat doen. Behalve een medechristen. De rest liet je gewoon. Dus de hele zaak ging failliet. Het was menens. En dan zegt de Heer tegen zulke mensen. Hij zal het afmaken. Vastzetten. Krachten geven. En hoe langer, hoe nauwer verenigen met het fundament. Dan gaat het dus prima. Ja, gaat uitstekend. Dit gaat goed. Waar deze beloften nu geloofd worden, dan gaat het goed. Dan ligt u op het sterfbed, op het ziekbed. Kijkt de dood u aan. Hebt u, als zou u de hele wereld tegen hebben. Ik zal volmaken. Bevestigen. Versterken. En funderen. En nou naar huis. In de strijd van het leven. En de vinger erbij. U zult. U hebt het beloofd vanmorgen. God zijn woord voorhouden. Luther zegt. De zak met zijn belofte voor God leeg schudden. Daar kan God namelijk niet tegen. Als papa je iets belooft, of mama, hè, dinsdag gaan we naar de dierentuin, en er komt wat tussen, oma is gevallen, mama moet naar oma toe. Ja, maar u hebt zelf gezegd. U hebt beloofd. Hè, als vader en moeder, we kennen het allemaal wel. Schaamrood op de kaken. Had wat beloofd aan mijn kinderen. Ja, kwam een telefoontje tussen, kwam nog wat tussen. Ja, maar u hebt het gezegd. Mooi, hè? Mooi, hè? Dan krijg je schaamrood op de kaken. Nou, u hebt het toch gezegd? U hebt het toch gezegd? Ik heb vanmorgen gehoord. Ik heb het zelf, hebben we toch gezongen, uit zijn mond gehoord. Ik vrees ook niet. Door wat dan ook. Maak gebruik van die belofte. Hem de heerlijkheid. Zij staat er niet. Hem de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Het woord heerlijkheid ontbreekt in een heleboel handschriften. Ik heb niet de wetenschappelijke kennis om uit te zoeken wat nou wel of niet goed is. Maar voor mij allebei staan. Heerlijkheid en kracht. Maar waarschijnlijk staat er hem de kracht. Mooi, hè? Sommigen zeggen, je moet het als een gebed lezen. Nou, prima. Van harte. En dan gaat bidden. Dat is mooi, hè? Nou gaat bidden over in aanbidden. Hier ligt zo één daar in Pontus, Galatië of Pakistan op de knieën. En hij roept God aan met de Bijbel in de hand. En hij zegt, hier staat geschreven. En hij krijgt zoveel krediet op God, dat zijn biddenpleiten overgaat in aanbidden. Ga van u de kracht. En dat mag betekenen, die komt u toe. Maar ik denk dat er staat, u hebt de kracht en u hebt het vermogen. Dus volmaken, bevestigen, funderen. U. Weet je wat deze bidder eigenlijk zegt? En ik twijfel niet, u zult het doen. Weet je hoe we dat noemen? Roemen. Hij weet wat ik ga zeggen. In de verdrukking. Ja, in de verdrukking. In de verdrukking zingen van de overwinning. Dat gebeurt hier. Dit gebed wordt omgezet in een
aanbidding in het vaste vertrouwen. Hij heeft de kracht. Hij heeft de kracht. Ik heb te maken daar in Pakistan. Of in Lahore. Of op de Malediven. Maakt allemaal niet uit. Of in Sudan. Maar ik heb te maken met een God. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Weg Poetin. Of Xi Jinping. Of Kim. Of hoe ze heten mogen. Weg. Jetten. Met je grote mond. Hem de kracht. Tot in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. Hij maakt het af. Het goede werk. Roemen in de verdrukking. Ondanks het tegendeel. Ja, ik heb gezegd. Daar kunt u het mee doen. Dan mag u mee naar huis gaan. En er komt een dag, ik weet niet wanneer, jongste dag, staan we met z'n allen voor de rechterstoel van God, van Christus, u en ik. En dan word ik ter verantwoording geroepen over deze preek. Of ik u getrouw heb aangesproken en vermaand en gewaarschuwd. Hè, zodat niemand tegen mij kan zeggen straks, ja, maar u hebt gezwegen, u hebt me niet alles verteld. Stond gisteren, las ik gisteren ook ergens, hè. Ik mag wel eens de straat op gaan. De laatste tijd nog alles naar het zuiden, Maastricht. Zo gisteren las ik ergens in de krant dat een Rooms-Katholieke vrouw zei, wat zijn die protestanten toch hard. Harde mensen. Ze hebben mij nog nooit over de hel verteld. Begrijpt u? Dus ik moet verantwoording afleggen. Ik heb u de belofte gepreekt in alle ruimte. Voor u die bent in de strijd met de vorst der duisternis. Ermee naar huis. De vinger erbij. Pleiten aan de troon. En laat bidden overgaan en aanbidden. U die van die geestelijke strijd niet weet. Onbekeerd. Geen dagelijkse levende omgang met de Heer Jezus. U nooit voor tijd en eeuwigheid onvoorwaardelijk aan hem overgegeven. U gaat ook naar huis. Ook met diezelfde dierbare belofte. Maar dan die van de doop. Want dan hiervoor moet eerst een andere stap gezet worden. Dit kan ik zo niet tegen iedereen zeggen. Versterken u, funderen u. Dat kan niet. Dan zou ik u bedriegen. Dat geldt voor de genen die in de strijd met de Satan zijn geworsteld, gewikkeld. En tegen de anderen zeg ik, pleit u dan op die drie verzegelde beloften aan uw voorhoofd. Want God is dezelfde, denk er goed om. En van hem geldt ook nu, hem is de kracht en hem is de heerlijkheid. En als u verloren gaat en ik zie u op de jongste dag aan de linkerkant staan, wat God mogen verhoeden. Dan komt het hierdoor. Omdat u die belofte hebt gelaten voor wat het is. De Hebreeën schrijver zegt tegen de Joden dan. Pas op, zegt hij, pas op. Dat u niet in hetzelfde voorbeeld van ongeloof valt als uw voorgeslacht aan de grenzen van Canaan. Lees de Hebreeënbrief maar eens. Daar zit die man, die zit er bladzij na bladzij over in. Dat dit met zijn lezers gebeuren zal. U moet het eigendom van Christus zijn. En dat moet u weten, dat u uit de duisternis geroepen bent tot het licht van Christus. Dat is een wonder en dat is een radicale verandering. En dat geschiet niet in een hoek. Als er straks iemand daar uit de graven opstaat, staat heel de wereldpers hier in Haastrecht. Een dode staat op. Een geestelijk dode die opstaat, zegt onze belijdenis, is meer dan de schepping van de wereld. Dus dat is een wonder, hè? Van dat wonder, dat moet u weten. En dan moet u uit leven. Nou, hier is de weg die ik u aanwijs. De hand bij het voorhoofd. En niet eerder rusten. Totdat van u ook geldt, hij heeft gedaan nadat hij gesproken heeft. Daar zingen ze nu van, deze. Daarboven. Amen. We gaan zingen, Psalm 87, vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. We sluiten met gebed. Lieve Heere, hartelijk dank voor het geweldige onderwijs. Voor die onuitsprekelijke beloften die u als touwen hier door het kerkdak liet zakken. Opdat wij er ons aan zouden vastklemmen door het geloof. Laat dat nou de uitwerking van de preek zijn, opdat deze gemeente straks, net als Paulus bij de schipbreuk, ze kwamen allen behouden aan land. Sommigen zwemmend, sommigen op een stuk van het schip, maar ze kwamen alle behouden aan land. Heere, doe het. Werk krachtig door, werk krachtig na en gedenk ook. Zegen ook broeder Van Asselt vanavond. En laten we er allemaal zijn, heren. Want daar ziet u ook op toe, toch? Gedenk deze gemeente. Kerkenraad, dominee Liefding. Nogmaals de zieken en bedroefden bevelen we u. Heb dank voor uw hulp. Neem het tekort van mijn kant alstublieft weg. Ga met ons van hier. Breng thuis, alstublieft, en wees bijzonder met hen die nou hier wel gezeten hebben te midden van anderen, maar alleen naar huis moeten en door niemand worden begroet. Heere Jezus, wil u ze thuis opwachten. Uit genade. Amen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zal het op uitlopen, hebben we gehoord. 68, tweede vers. ontvang zere zegen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen. Tot insgelijks. Insgelijks. Van harte.